Ik wil met jullie een aantal regels lezen uit het boek Matteüs. Als eerste Matteüs 3, regels 1 en 2. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. In het gedeelte hierna probeert de duivel Jezus te verleiden door hem de koninkrijken van de aarde aan te bieden. En dan in Matteüs 4, regel 17. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Vervolgens kiest Jezus dan zijn leerlingen uit en dan staat er in regel 23. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Dan in hoofdstuk 5, de bekende bergrede staat daar, van alle mensen, welke mensen zalig worden en gelukkig worden. En telkens, en ook aan het einde van die bergreden staat daar, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dan in hoofdstuk 6 leert Jezus zijn leerlingen bidden. Dan vragen ze aan hem, van hoe moeten we nou bidden? En in het gebed dat Jezus leert, ook weer een belangrijke plaats voor het koninkrijk. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen. En, dat betekent het koninkrijk misschien wel, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dan in regel 33 van dat hoofdstuk staat de bekende tekst: zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En tenslotte het laatste hoofdstuk van Matteüs, regel 18. Jezus kwam op hen toe en hij zei: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Lieve broers en zussen, wat is volgens jou nou de kern van de boodschap van Jezus? Als je dat vraagt, wordt er bijna altijd geantwoord in de trant van dat hij voor mij aan het kruis ging. Dat je wedergeboren moet worden. Maar eigenlijk sprak Jezus daar niet zoveel over. In Lucas 4 zegt Jezus zelf: ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gekomen. Dat was dus zijn centrale thema. Johannes begint ermee, zoals we gezien hebben, en Jezus neemt het over. Vorige week heeft Frans duidelijk laten zien dat het hele Oude Testament al zingt van de belofte van de Messias en de nieuwe werkelijkheid die met hem zal aanbreken. En wanneer die profeten daarover beginnen, worden ze lyrisch. Schrijven ze in pure poëzie over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En dan komt hij eindelijk, die lang verwachte Messias, zo heel anders dan je zou denken. En hij verkondigt een revolutionaire boodschap: het koninkrijk van de hemel is aangebroken. En dat echoot na in de evangeliën, in het boek Handelingen en in de brieven. Maar wat is dan het koninkrijk? Er is veel over te zeggen. Er zijn boekenkasten vol over geschreven. Er is ongetwijfeld een mooie, dogmatische volzin van te maken. Het is in ieder geval ook een bron van inspiratie voor een aantal grote schrijvers. Kijk maar naar The Lord of the Rings van Tolkien. Of The Chronicles of Narnia van C.S. Lewis. Maar misschien is het koninkrijk wel heel eenvoudig, heel kort gezegd, daar waar Gods wil wordt gedaan. Zoals in het Onze Vader staat. Het is daar waar de karaktereigenschappen van God zich openbaren. Heiligheid, rechtvaardigheid, liefde, genade, trouw, schoonheid, zuiverheid, creativiteit, humor. En soms krijg je een glimp van dat koninkrijk te zien. Het zit in die kleine handelingen van naastenliefde. Bijvoorbeeld het inzetten voor een ander, het zorgen voor een ander. Het zit in de kunst, waar de creativiteit van de schepper zichtbaar wordt. In de natuur. Kijk maar eens naar documentaires. Schoonheid die ons beroert en verwondert. Dat zit in de wetenschap. Kijk maar eens goed om je heen. Het is overal. Maar ja, als je nou goed om je heen kijkt, kan je je echt wel eens afvragen, is Jezus nou koning of niet? Waarom gaat er dan zoveel mis? Waarom is er zoveel armoede? Wat is dan het koninkrijk van God bij mij in de straat? Wat is het koninkrijk voor die oude vrouw die nooit bezoek krijgt? Wat is het koninkrijk voor die buurman die al zo lang ziek is? Voor het jonge gezin in de straat waar de ouders in een echtscheidingsprocedure verwikkeld zijn? Kortom, waar is Jezus nou met zijn koningschap? Is alles nou aan hem onderworpen of niet? Er staat in Hebreeën 2, u hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Oké, dus alles is aan hem onderworpen. Dat is een citaat uit Psalm 8, die we net ook gelezen hebben, of gezongen hebben bedoel ik. En nu wordt het spannend, hè? Want je wordt er bijna verlegen van, want God legt zijn werk dus in mensenhanden. Eigenlijk staat het er nog krasser. U hebt alles aan zijn voeten gelegd. Alles aan de voeten van de mens. En het is misschien een beetje lastig, maar je moet bij Psalm 8 dus niet meteen denken aan Jezus. Het gaat over de mens in het algemeen. Dat kan je al lezen in het eerste hoofdstuk van Genesis. Vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen en de vogels en de dieren die op de aarde rondkruipen. Dus al helemaal vanaf het begin geeft God zijn werk in onze handen. En wat doen wij er dan mee? Hebben wij het zo goed in de hand? Nee, wij zien nog niet dat alles aan ons onderworpen is. Integendeel. Maar wij zien Jezus. Jezus wordt hier ineens tussen ons ingezet. Die mens uit Psalm 8, die bakt er niet veel van. Maar hé, daar heb je Jezus. Hij is toch ook een mens? Dus Psalm 8 kan je ook op hem betrekken. En dan staat er gedoodgemoedereerd, we zien Jezus. Wat bedoelt hij daar nou mee? Mijn Grieks is niet meer wat het nooit geweest is, maar ik geloof Fred Blokhuis als hij zegt dat hier in deze tekst er twee verschillende werkwoorden zijn voor het woord zien. Wij zien niet dat alles aan hem onderworpen is, maar wij zien Jezus, staat er. En het eerste zien is oromen. En dat komt van het werkwoord horao. En horao is wat je ogen te zien krijgen, zonder te zoeken. Dus die dingen die je voorbij ziet komen. En het tweede zien, van dat maar wij zien Jezus, is blepomen. Dat is van het werkwoord blepo en dat is waar je je ogen op richt. Dus als je echt zoekt. Nou, als we alleen maar zien wat we voor ogen krijgen, dan is het allemaal niet zo mooi en zeker niet zo hoopvol. Maar als je heel aandachtig op Jezus gaat letten, op zoeken gaat, wat zie je dan van Jezus? Heeft hij alle macht in hemel en op aarde? Laten we dan eens kijken naar wat Jezus zelf heeft gezegd over de manier waarop hij koning wordt en over het koninkrijk. Aantal gedeeltes, ook weer uit de Bijbel. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en hij vertrok. Ander gedeelte, het koninkrijk van de hemel lijkt op een mosterdzaadje. Of het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was. En dit gaat zomaar door. Jezus zegt hier, als ik de koning word, dan gebeurt dat voor het oog heel onopvallend. Klein, bijna onzichtbaar. Je verwacht eigenlijk een totale ommekeer van alle dingen. Een gigaverandering voor de hele wereldorde. En als we dat dan niet zien gebeuren, dan zal het wel aan ons liggen, denken we. Of als we bidden en iemand geneest niet, hebben we te weinig geloof, denken we. Maar wij zien nog niet dat alles aan hem onderworpen is. Eenvoudig, omdat je het lang nog niet altijd kunt zien. Jezus is niet van ineens de radicale verandering. Hij is van het groeien, van het beïnvloeden, het procesmatig veranderen. Zo wordt hij koning. En als je aan mij vraagt, hoe vind je dat nou? Heel eerlijk, ik vind het best wel moeilijk. Ik zou ook wel eens willen dat God meer zichtbare wonderen deed en meer klappen uitdeelde. Ook al geloof ik dat wij de mosterdboom nu soms al kunnen zien. Dat we nu soms al wonderbaarlijke genezingen kunnen meemaken. Dat er zichtbare overwinningen worden behaald. Ik voel me door deze tekst tot de orde geroepen, maar ook bemoedigd. Van, hé joh, we zien Jezus toch? Het koninkrijk is dus een akker met onkruid. Nou, voor ons idee past dat helemaal niet bij koning Jezus. Dat onkruid. Maar hij laat het groeien. Waarom? Ik heb geen idee. Ik heb geen antwoord op de pijn en de vragen van het onkruid. Maar ik weet, ik geloof, dat er een dag zal komen waarop Jezus een einde zal maken aan ziekte, aan lijden, aan pijn. En dat God zelfs onkruid kan veranderen in koren. En dat er dan een nieuwe dag zal aanbreken die eeuwig duurt, de dag van het koninkrijk van God. Het koninkrijk lijkt ook op een mosterdzaadje. Wij vinden een mosterdzaadje veel te klein. Jezus zegt, nee, moet je eens opletten. En verdraait, ja zeg, wat een boom kan eruit voortkomen. Nog een voorbeeld. De afsluitdijk. Toen die dijk aangelegd werd, zag je lange tijd alleen maar dat er grond en stenen in de zee werden gegooid. Voor het oog gebeurde er niks. Je zag er niet zoveel van. Soms zie je de dingen wel, maar is het de vraag of we alles wel goed zien. Soms denken we van wel, hè, maar we kunnen er toch behoorlijk naast zitten. We zien hier bijvoorbeeld een trap. En we zien een kat. Dat is duidelijk, toch? Maar gaat die kat nou naar boven of naar beneden? Ik laat hem even in het midden. En dan dit plaatje. We zien een gezicht, toch? Dat is duidelijk. We zien de dingen heel duidelijk. Maar zien we dit gezicht nou wel goed? Kijkt dat gezichtje nou aan of kijkt dat nou naar rechts? We zien een gezicht. Verwarrend, hè? Dus alles is aan Jezus onderworpen, zeker. Maar we zien het nog niet altijd, of we zien het niet altijd helemaal goed. Wat betekent dit nou voor ons? Het koninkrijk is ook Gods wil voor jouw leven. En je kan er alleen maar burger van worden door onverdiende, onrechtvaardige genade van de koning. Het is een mogelijkheid tot verandering. Het is een mogelijkheid tot een keuze voor een nieuw leven. Zoals jullie misschien weten ben ik werkzaam in het vastgoed, dus ik vond dit wel een heel aansprekend voorbeeld dat ik met jullie wil delen. Je huurt een kamer bij een verhuurder. Voordat je die kamer huurt, teken je een overeenkomst met deze man. Je maakt afspraken over betaling en over het huishoudelijk reglement waar je je aan hebt te houden. Het is een eerlijke afspraak. Maar dan begin je die regels te overtreden. Je betaalt niet meer, je verwaarloost je kamer. Je geeft feesten op je kamer en je zorgt voor overlast zodat de buren gaan klagen. Je laat eigenlijk in alles zien dat je maling hebt aan de verhuurder en zijn contract. Ondertussen loopt je schuld op. Je krijgt waarschuwingen. De verhuurder zelf komt langs. Maar je scheldt hem uit. Je vervloekt hem. Je bedreigt hem. Je spuugt op hem. En dan op een dag komt de deurwaarder om de schulden te innen. Hij moet afgerekend worden. En je weet het diep in je hart wel hoor. Je hebt het zelf zo ver laten komen. Het is je eigen schuld. En straks worden je spullen in beslag genomen. Je wordt je kamer uitgezet en dan sta je op straat. De verhuurder staat volledig in zijn recht. Maar net op dat moment komt de verhuurder eraan. En wat zegt hij tegen de deurwaarder? Stop. Ik neem alle schuld over. Ik betaal voor hem. Het duizelt je. Je had alles verwacht, behalve dit. Het is volkomen onverdiend. Wat een cadeau. Wat een verhuurder. En wanneer je die overlastgevende wanbetaler bent, dan is dit een geschenk uit de hemel. Maar je buurman, die wel netjes, keurig, iedere maand de huur betaalt, zal het vreselijk onrechtvaardig vinden. Maar toch keert deze onrechtvaardige genade steeds terug in de Bijbel. In Romeinen 8, een van de mooiste teksten uit de Bijbel, vind ik. Dat is mijn eigen tekst, hoor, niet van Fred. Maar... daar staat, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zijn dat al die dingen waarin we het koninkrijk nog niet zien, zoals tegenspoed, ellende, vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Maar in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars. Zo geliefd ben ik en zo geliefd ben jij, dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. En van de verhuurder krijg ik niet alleen mijn kamer terug. Hij bereidt voor mij een nog veel mooiere kamer in zijn koninkrijk. Ah, dan kun je dus lekker zondigen. Want hoe meer je zondigt, hoe groter de genade. Zelfs in de tijd van de Bijbel waren al mensen die dat dachten. Maar dat is hetzelfde als de verhuurder een klap in zijn gezicht geven. Opnieuw een zootje van je kamer maken nadat hij je schuld heeft afgelost. Dat is niet normaal. Na zo'n cadeau ben je overweldigd. Je wilt je verhuurder niet nog eens teleurstellen. Je wilt die genade niet goedkoop maken. We maken hem blij door te leven zoals hij dat bedoeld heeft. Door te veranderen. Door te groeien. Door de relatie met hem te zoeken en te onderhouden. Door hem beter te leren kennen. Met hem te praten. Naar hem te luisteren. Door zijn leerling te worden. Hoe dat kan? Dat hebben we net ook gelezen. Zoek liever eerst het koninkrijk van God. Dat is niet zozeer een kwestie van prioriteit in je leven. Daar moet ik dus prioriteit aan geven. Maar het is een focus. Probeer in je leven te focussen op het koninkrijk. Tegen de stroom in van de maatschappij. Waarin alles draait om geld en om status. Om je kleding, om je uiterlijk. Al die dingen zullen je er namelijk bij gegeven worden. Jezus gaat elke dag met ons mee. Door zijn Heilige Geest. Hij geeft ons kracht. Hij leidt ons. Hij troost ons. En helpt ons te focussen. En het vol te houden. De boodschap van de overweldigende, onrechtvaardige genade van God. Van Jezus, de Geest en het Koninkrijk. Mogen we beantwoorden. Of misschien moeten we dat wel. We mogen hem uitleven. Uitdelen. Uitzingen. Want als wij het niet doen, dan zullen de stenen en de bomen in het veld en de heuvels het wel doen. Het koninkrijk is er nu al, maar zal straks in alle hevigheid losbarsten. Er is leven na dit leven, na de dood. We zullen opstaan uit de dood, een nieuw lichaam krijgen. Waar we nog veel meer mee kunnen doen dan in de huidige realiteit. Een prachtige plaats zal het zijn, die ons voorstellingsvermogen vele malen te boven gaat. Maar waar de dood niets meer te zeggen heeft. We zullen rondlopen in het groene gras van een nieuwe wereld waar Gods wil wordt gedaan. Waar we de koning zelf kunnen ontmoeten. Het wordt weer zoals het bedoeld was in het paradijs. Wat zullen we genieten? En dat nieuwe leven begint nu al. En hoe we dat vol kunnen houden? Door te zien op Jezus. Amen. Laten we gaan staan en elkaar bemoedigen met het lied Opwekking 665, tot aan die dag.